Goedemorgen allemaal. Ik moet zeggen, ik ben ook bemoedigd door de liederen die we al gezongen hebben, dingen die Harnie voorgelezen en gezegd heeft. Want het sluit ook heel mooi aan wat ik wil proberen hiervan naar voren te brengen. En ik hoop dat u, waar ik door bemoedigd ben in 1 Samuel 1, dat u dat ook mag bemoedigen. Hou uw Bijbel ook open bij 1 Samuel, hoofdstuk 1, 2 en 3. Ik zal een stukje lezen, maar daarna zal ik gewoon dingen die ik in ieder geval wil aanhalen, zijn er soms hier en daar een paar versen, om niet het hele eerste drie hoofdstukken te hoeven lezen. Het is ook een redelijk bekend verhaal. Ik was eigenlijk vertrokken bij de voorbereiding van deze preek bij de roeping van Samuel. Maar ik wil toch meer de nadruk leggen op Samuel hoofdstuk 1. Ik zal gewoon lezen en dan kunt u meevolgen. Er was een man uit Ramathaim, Zofim, uit het bergland van Ephraim. En zijn naam was Elkana, een zoon van Joraham, de zoon van Elihu, de zoon van Togu, de zoon van Zuf, een Efratiet. Hij had twee vrouwen. De naam van de ene was Hanna en de naam van de andere was Penina. Nu had Penina kinderen, maar Hanna had geen kinderen. Deze man ging van jaar tot jaar zijn stad uit om zich in Shilo voor de heren van de legermachten neer te buigen en offers te brengen. Er waren twee zonen van Eli, de Hofni en Pinegas, priesters van de heren. Wanneer de dag kwam dat Elkana een offer bracht, gaf hij delen van het vlees aan Penina, zijn vrouw, en al haar zonen en dochters. Maar aan Hanna gaf hij een speciaal deel, want hij had Hanna lief. Maar de Heere had haar baarmoeder toegesloten. Haar tegenpartij treiterde haar telkens weer om haar kwaad te maken, omdat de Heere haar baarmoeder toegesloten had. En zo gingen jaar op jaar. Zo dikwijls als zij naar het huis van de Heere ging, treiterde zij haar zo, dan huilde zij en at niet. Elkana, haar man, zei dan tegen haar, Hanna, waarom huil je? Waarom eet je niet? En waarom is je hart zo verdrietig? Ben ik je niet meer waard dan 10 zonen? Toen stond Hanna op, nadat men in Shilo gegeten en gedronken had. Nu zat Eli, de priester, op een stoel bij de deurpost van de tempel van de Heere. Bitter van gemoed bad zij tot de Heere en zij huilde erg. Ze legde een gelofte af. Zij zei, Heere van de legermachten, wanneer u werkelijk de ellende van uw dienares aanziet, aan mij denkt en uw dienares niet vergeet, maar aan uw dienares een mannelijke nakomeling geeft, dan zal ik die voor al de dagen van zijn leven aan de Heere geven. En er zal geen scheermes op zijn hoofd komen. En het gebeurde toen zij lang bleef bidden voor het aangezicht van de Heere dat Eli op haar mond lette. Want Hanna sprak in haar hart, alleen haar lippen bewogen, maar haar stem werd niet gehoord. Daarom hield Eli haar voor dronken. En Eli zei tegen haar, hoe lang zult u nog dronken gedragen? Ontdoe u van de wijn. Maar Hanna antwoordde en zei, nee mijn heer, ik ben een diep bedroefde vrouw. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken, maar ik heb mijn ziel uitgestort voor het aangezicht van de Heere. Houd uw dienares toch niet voor een verdorven vrouw, want vanwege de veelheid van mijn gedachten en mijn verdriet heb ik tot nu toe gesproken. Toen antwoordde Eli en zei, ga in vrede. En de Heere van Israël zal u geven wat u hem gebeden hebt. Zij zei, laat uw dienares genade vinden in uw ogen. Vervolgens ging de vrouw haars weegs. Zij at weer en haar gezicht stond haar niet meer als voorheen. Zij stonden 's morgens vroeg op, bogen zich neer voor het aangezicht van de Heere, keerden terug en kwamen aan in hun huis in Rama. Elkana kwam bij zijn vrouw en de Heere dacht aan haar. Tot zover. En dan gaat het verhaal natuurlijk verder dat inderdaad Samuel geboren wordt. En dat Samuel een paar jaar oud is en dat ze Samuel naar de Eli brengt. En dat kan je dan lezen in 2 en hoofdstuk 3. Nu, dit boek Samuel gaat over de profeet Samuel uiteraard. En het speelt zich af aan het eind van de richterentijd. Het is een overgang in de geschiedenis van Israël, als we nu terugkijken, van de richters die God aanstelde om het volk te richten namens God, naar de tijd van de koningen. Samuel is dus de laatste richter geweest en de priester geweest die de twee eerste koningen van Israël gezalfd heeft, namelijk koning Saul en koning David. Maar ik wil eerst beginnen even naar het stuk wat ik gelezen heb, naar de personen die daarin voorkomen en de situatie proberen te schetsen een klein beetje, waar die personen zijn en wat de situatie op dat moment ook in Israël is. De eerste die we tegenkomen is Elkana. Elkana wordt gezegd van wie hij in het geslacht staat. En als we in 1 Kronieken 6 vers 26 en 27 kijken, kunt dat eventueel later zelf opzoeken, staat Elkana daar genoemd in een geslachtsregister van de Levieten. Dus Elkana was een Leviet. Het is eigenlijk een detail, maar het is ook belangrijk om te weten dat hij een Leviet was. Want Samuel was zijn zoon en Samuel was daarmee dus ook een Leviet. En daarmee mocht Samuel dus ook offers brengen voor de Heer. En als we later in het boek Samuel, als u dat doorleest, en Saul, die koning was, en moest wachten op Samuel voor een offer te brengen, en uiteindelijk dacht van, ik doe het zelf maar omdat Samuel niet kwam, was dat een grote zonde. Want de koning mocht geen offer brengen, alleen een leviet, een priester van God, mocht een offer brengen. Dus eigenlijk is dat heel belangrijk, te beseffen dat Elkana een Leviet was en dus Samuel ook uit de Levitische stam afstamde. Wat lezen we over Elkana? Hij had twee vrouwen, Hanna en Penina. Zijn eerste vrouw was waarschijnlijk Hanna, omdat ze ook als eerste genoemd wordt. Hij was een gelovig Israëliet, want we lezen dat hij ieder jaar naar Silo ging om God te aanbidden en de nodige offers te brengen, zoals God ook had opgedragen. Hier in de Statenvertaling staat, of de herziende Statenvertaling, wordt gesproken over een tempel van de Heer. Nou moet u zich niet laten vangen, want de tempel van Salomo was nog lang niet gebouwd. En wordt er hier gesproken over de tabernakel, die in Silo was neergezet toen het volk uit Israël gekomen was, of uit de woestijn gekomen was en Israël was binnengetrokken en waar Jozua uiteindelijk de tabernakel, de tent van samenkomst, van God daar had neergezet. En waarschijnlijk was er al het een en ander ook omheen gebouwd, of misschien vergroot, of misschien wel aangepast in de voorhof. Of omdat er ook later gesproken wordt dat Samuel, als hij daar dient, de deuren opent. Nou, een tent heeft geen deuren, maar het gaat dus niet om de tempel waar wij vaak aan denken, de tempel van Salomo, of een latere tempel in Jeruzalem. We lezen ook dat hij Hanna lief had. Dat was zijn eerste vrouw, waarschijnlijk was het zijn grote liefde. Maar er was natuurlijk een probleem, want Hanna had geen kinderen. En in die tijd was het eigenlijk wel heel belangrijk om kinderen te hebben, een nakomeling, nageslacht. Natuurlijk om het geslacht voor te zetten, maar ook, ja, het was een stukje pensioenvoorziening. Zoals wij nu sparen voor ons pensioen en als we met pensioen gaan, in inkomen hebben, was het hebben van kinderen ook een zekerheid dat het bedrijf of de werkzaamheden werden voortgezet van de familie, maar ook dat als je ouder werd, dat er voor je gezorgd werd. En was het dus in die tijd vrij normaal dat men dan een tweede vrouw erbij nam en die had wel kinderen. Dus hij had twee vrouwen, Hanna en Penina. Daar kom ik later op terug. Voorts wordt er gesproken over Eli. Eli was de priester van God op dat moment. En over zijn zonen Hofni en Pinegas. En daar staat ook heel duidelijk bij, ze waren priesters van de Heere. Nu, we gaan even naar hoofdstuk 2, vers 12, want daar lezen we iets verder. Daar staat een stukje in Samuel, wat gaat over de zonen van Eli. Vanaf vers 12, een paar versen. De zonen van Eli echter waren verdorven mannen. Zij kenden de Heere niet. In hoofdstuk 1 stond, ze waren priesters van de Heere. En hier staat, zij kenden de Heere niet. Ze waren verdorven mannen. Want de handelwijze van deze priesters met het volk was al dus. Wanneer iemand een offer bracht, kwam de knecht van de priester, terwijl het vlees kookte, met een drietandige vork in zijn hand. Hij stak die in de kookpot, in de ketel, in de pan of in de pot, en alles wat aan de vork dan optrok, nam de priester voor zichzelf. Zo deden zij met de Israëlieten die daar in Silo kwamen. Ook voor zij het vet in rook lieten opgaan, kwam de knecht van de priester en zei tegen de man die het offer bracht, geef dat vlees om te branden aan de priester, want hij wil geen gekookt vlees van u aannemen, maar rauw. En wanneer die man tegen hem zei, zij moeten dat vet beslist eerst in rook laten opgaan, neem daarna wat voor uzelf, zoals uw ziel verlangt, dan zei hij tegen hem, nee, u moet het nu geven, en zo niet, dan neem ik het met geweld. Zo was de zonde van de jonge mannen voor het aangezicht van de Heer erg groot, want de Heeren verwierpen hierdoor ook het offer van de Heeren. De handelwijze van Hofni en Pinegas was echt dramatisch. En er staat ook heel duidelijk, ze kenden de Heer niet en ze waren eigenlijk alleen maar bezig met zichzelf. Hun eigen salaris te verwerven, hun eigen eten. En ze deden dat met geweld. En de Israëlieten kwamen daar ieder jaar, zoals God hen opgedragen had, om de benodigde verschillende offers te brengen. En eigenlijk door de handelwijze van de priesters die het voorbeeld moesten zijn, die God moesten dienen, die moesten zorgen dat het volk deed zoals God het gevraagd had, en ze het niet deden, ging het volk, de mensen, gingen zelfs het offer verachten wat ze aan God gingen brengen. Want ja, er was geweld, de mensen zagen dat het niet goed was, maar wat konden ze anders? Het waren de priesters van God die aangesteld waren. Eli was hun vader. En als we over Eli lezen, dan lezen we eigenlijk ook wel dat het een goedaardige man was. Dat hij gezag had, want bijvoorbeeld, dat is ook maar zo'n klein detail wat in hoofdstuk 1 vers 9... dat toen Hanna naar het heiligdom ging om te bidden, zat de priester Eli daar op een stoel. De mensen zaten niet op een stoel, de mensen zaten op de grond. Behalve als je gezag had, dan zat je op een stoel. Dus Eli was de priester en had gezag. Een priester had gezag en zat dus op die stoel. Wat Hofni en Pinegas deden, was natuurlijk onder zijn verantwoording. En dat is dus compleet uit de hand gelopen. Als we naar hoofdstuk 2 vers 22 gaan, lezen we. Eli was nu heel oud en hoorde alles wat zijn zonen, heel Israël, aandeden. En ook dat zij sliepen met de vrouwen die bij de ingang van de tent van de ontmoeting dienst deden. Hij zei tegen hen, waarom doen jullie zulke dingen, zodat ik deze wandaden van jullie te horen krijg van dit volk? Dit kan niet, mijn zonen. Nee, dit is geen goed bericht dat ik hoor. Jullie laten het volk van de Heere overtredingen begaan. Nu denk je als je dit leest van, nou, hij sprak wel tegen zijn zonen. Maar wat belangrijk is, is het eerste vers wat ik las. Hij was al oud toen hij het hoorde. Nou, waarschijnlijk had hij het al veel en veel en veel eerder gehoord. Want de situatie was ook eigenlijk compleet uit de hand gelopen. En hij was daar niet tegen opgetreden. En dat is ook het verwijt wat God later aan hem maakt. Als God door iemand anders een oordeel uitspreekt over Eli en zijn zonen en wat er met hun gaat gebeuren. Dat zij zullen sterven op dezelfde dag. Dat hij zegt van, je bent niet opgetreden. Je hebt geen leiding gegeven aan je zonen. Je hebt niet voorkomen. Je hebt je zonen niet opgevoed. Misschien zijn ze hun eigen weg gegaan, maar je had het moeten tegenhouden. Jij was verantwoordelijk als priester daarboven. Aan de andere kant denk ik dat hij misschien veel te zacht was en een zachtaardig man was. Maar de priesters hadden een voorbeeldfunctie en ze moesten doen zoals God het had opgedragen. En ze moesten eigenlijk het volk onderwijzen. Dan komen we terug bij hoofdstuk 1, waar we Penina, de tweede vrouw van Elkana, tegenkomen. Zij had wel zonen en dochters, staat er in vers 6. Maar het feit dat zij zonen en dochters had en de vrouw, de andere vrouw, dat niet had, staat er dat ze haar treiterde. En dat wordt verschillende keren genoemd. En het wordt ook specifiek genoemd dat het was omdat Hanna geen kinderen had. Zo van, haha, ik heb wel lekker kinderen. Maar ik denk ook om het feit dat Elkana heel duidelijk Hanna voortrok als zijn geliefde vrouw. En dat Penina eigenlijk alleen maar getrouwd was om een voortgeslacht voor te brengen. En dat gaf frictie, dat gaf strijd tussen die twee vrouwen. En Penina, die was dus erg gemeen en jaloers en die speelde dat ook uit naar Hanna toe en die treiterde haar. Elkana, staat er ook, had zijn Hanna lief. En die probeerde zijn vrouw te begrijpen van, ja kijk nou eens, ik hou toch van je, je krijgt het lekkerste stuk vlees, ben ik niet meer waard dan 10 zonen, staat er. Maar hij kon Hanna niet begrijpen. Hij kon haar hart niet raken, want Hanna weende bitter, staat er. Ze was verbitterd geworden. En als we deze situatie en deze personen zo lezen en proberen in te beelden van wat was de situatie in die tijd. En lezen over Hofni en Pinegas, hoe zij met de offers omgingen, hoe zij met de mensen omgingen. Dat de mensen het offer gingen verachten. Was dat geen goede tijd. Kan je je voorstellen als degene die het volk over God moet leren, het volk niet meer leren, dwaalt het volk ook af. En dat is de hele context van deze situatie in Israël. En ja, dit verhaal, deze geschiedenis, daar ligt de Bijbel een aantal mensen naar voren toe. Gewone mensen, een gewoon gezin met hun eigen troubles en hun moeilijkheden en hun strijd. En God wil daar toch iets mee doen. Want het verhaal gaat verder dat Hanna uiteindelijk zwanger wordt en een kind krijgt. Maar een heel speciaal kind. Ze brengt hem als hele kleine jongen naar Eli toe. En dan moet u voorstellen, zou u, als u een kind gekregen hebt van God, en eigenlijk gezegd heeft van, ik zal het toewijden aan u. En je kent de situatie daar in die tabernakel, hoe die zonen van Eli en de knechten van de priesters, hoe die daar omgaan, wat voor sfeer daar is, wat voor jaloezie er is, wat er eigen gereidheid en eigen gerichtheid is om te zeggen, oké, daar breng ik mijn kleine jongetje naartoe, zodat hij daar opgevoed kan worden. Want hij kwam ook onder de hoede van Eli. Eli die niet in staat was gebleken zijn zonen voor te gaan en op te voeden zoals God het wilde, of daartegen op te treden. Dus eigenlijk is dat heel bijzonder, want als je leest over Samuel, hoe die de Heere diende al als kleine jongen en de Heere leerde kennen, in een omgeving die totaal van God vijandig was. Ik denk dat het ook belangrijk is om te beseffen dat dit stukje geschiedenis God iets wil duidelijk maken. En dat God ook in die geschiedenis aanwezig is en ingrijpt door een richter te geven, iemand als Samuel. God ziet de dingen gebeuren in deze wereld. God wacht die zomaar af? Ik denk het niet. God grijpt ook in. God gebruikt de omstandigheden om iets duidelijk te maken, om zijn plan te volvoeren. We gaan even terug naar Hanna. Hanna die kon geen kinderen krijgen. En toen ze daar in Silo op een keer waren, inderdaad, staat er in vers 9 en vers 10 dat haar gemoed, zij was helemaal bitter en van verdriet. Zij kon niet eten, ze kon niet drinken, ze kon geen hap door haar keel krijgen, zeggen wij vaak. En wat doet ze nadat iedereen gegeten heeft? Ze staat op, ze komt in actie, ze gaat iets doen. En wat gaat ze doen? Ze gaat bidden. Ze gaat naar het heiligdom en gaat daar bidden. En in haar gebed, wat veel meer is geweest dan alleen die gelofte en die vraag om een mannelijk nageslacht, om een zoon. Want er staat, ze bad heel lang. En ze bad zo lang dat Eli dacht van, wat is die daar nu aan het bidden? Ik hoor niks. Ik zie haar, alleen die vrouw daar staan en haar mond beweegt. En in vers 13 staat ook, ze sprak in haar hart. In een andere vertaling, ze sprak bij zichzelf. Maar ze sprak in haar hart met God. Alleen haar lippen bewogen. En dat duurde een hele tijd. En ze gooide haar hele hart uit voor God. Al haar bitterheid, al het verdriet wat al die jaren was opgekropt. Waar ze niet tegen inging. Want we lezen hier in ieder geval helemaal niet dat ze boos op Penina was. Of boos op Elkana. Of dat ze er tegen inging en ruzie maken. Nee, ze stortte haar hart compleet bij God uit. Ze vraagt om een kind. Om een mannelijk kind. En ze zegt, ik doe een belofte. Ik zal dit kind teruggeven aan God. En voor ons lijkt dat heel moeilijk als je geen kinderen kan krijgen. En uiteindelijk krijg je een kind. Kom je dan je belofte na? Maar Hanna deed dat. Maar God was ook haar genadig. Want we lezen verderop dat ze uiteindelijk nog een aantal kinderen heeft gekregen. En als ik het goed tel, heeft ze uiteindelijk 5 kinderen gekregen waar Samuel de oudste van was. Ze had nog 2 zonen en 2 dochters gekregen na Samuel. Nadat ze Samuel teruggebracht had bij het heiligdom zoals ze beloofd had. Nu, wordt in de Bijbel, misschien jongens van de techniek, Tim, even de... Oh, hij staat er al. Sorry. Ik had dat niet door, hij staat er al de hele tijd. Want in de Bijbel wordt heel vaak gesproken, en wij spreken daar ook vaak over ons hart. In de Bijbel wordt ook vaak gesproken over hart en geest. Nu, vond ik, ja, wat zoeken en koekelen, wat wordt daarmee bedoeld, wat over nalezen. En ik heb een paar plaatjes gevonden, wat ik in ieder geval wel aardig kon weergeven, wat is ons hart nu. Het is een heel ruim begrip en andere mensen definiëren dat misschien anders, maar hier zien we in het midden hart en ziel. En hart en ziel is voor een stuk misschien wel hetzelfde, heeft met elkaar te maken. Het heeft helemaal te maken wie je bent en waarbij hier de ziel meer naar, met het lichaam te maken heeft en het hart eigenlijk met de geest. Even kijken, want ik had er nog... In de Bijbel wordt heel vaak over hart en geest gesproken en bijvoorbeeld wat mijn mond zegt en mijn hart overweegt. Laat u genoeg doen, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Dat staat in de psalmen. Mijn God, doorgrond mij, kijk in mijn hart, onderzoek mij en peil mijn gedachten. En hart en geest, die werken met elkaar meer samen en ziel en lichaam. Als we naar het volgende plaatje kijken, om dat misschien iets meer te verduidelijken, heeft hart meer het hartsgedeelte van ons leven, wie we zijn, te maken met minder bewuste zaken en de ziel met meer bewuste zaken. Ik hoop dat Rens het mee eens is wat ik zeg. Maar het is ook moeilijk te definiëren, hè, maar misschien kunt u zich iets erbij voorstellen dat je hart te maken heeft met geweten en normen, gemoed en loyaliteit en levensstijl. Verstand meer met gedachten en emoties, de ziel, de wil, beslissingen en gedrag en daden. Nu, u mag dit ook weer compleet vergeten, maar voor mij was het iets om te helpen van, ja, we spreken zo vaak over ons hart, over ons hoofd. Wat bedoelen we daarmee? Welk lichaamsonderdeel of welk gevoel heeft daarmee te maken? Ook omdat het heel vaak in de Bijbel genoemd wordt. Ook in relatie tot God. Nu, als natuurlijke mensen is ons contact met God verbroken. Door de zonde hebben we geen rechtstreeks contact met God meer. En is er dus een blokkade. En is dus ook het hart en de geest eigenlijk een menselijk hart en een menselijk geest geworden. Maar door Jezus Christus, als wij vernieuwd worden, wordt ons hart vernieuwd. Eigenlijk, we hebben een hart van steen, staat er in de Bijbel. En God maakt er een hart van vlees van. In Ezechiël, dat is natuurlijk een profetie over Israël, maar dat geldt ook voor ons als mensen. En onze geest wordt levend gemaakt door onze wedergeboorte. Bij onze wedergeboorte. En zijn we in staat om echt tot God, met God weer te communiceren, in contact met God te zijn. Ja, je mag het van mij weer uitzetten hoor, dan leidt het niet af. Want Hanna sprak in haar hart met God. Ze gooiden het eruit. Nu, we hebben gelezen of gehoord dat ze uiteindelijk zwanger wordt en een zoon krijgt, Samuel. En Samuel, de betekenis van die naam kan zijn naam van God of nazaad van God. Ik las in een boekje dat het kan ook geschreven worden als Shemuel. Dus El is een woord voor God, God verhoort. En dat zijn allemaal uitdrukkingen, omschrijving, wat er hier in dit verhaal, in deze geschiedenis gebeurt. Dat God verhoort het gebed van Hanna. Niet omdat Hanna zo aardig is, of dat hij denkt van nou, dat is fijn voor Hanna. Nee, want God heeft een plan. Samuel is een dienstknecht van God en is toegewijd aan God door Hanna. Hanna, wat overigens genade van God betekent. God heeft mij begenadigd. Eigenlijk ook een hele mooie betekenis, dat wat je ziet, wat God doet, dat God genade toont aan Hanna in haar situatie. En dat God ook verhoort. God heeft haar gezegend met die zoon. Maar God gebruikt ook de situatie van Hanna, dat kind, in zijn dienst, als dienstknecht voor hem, om richter te worden en priester van het volk, om te herstellen wat er met Eli en zijn zoon is fout gegaan, want in hoofdstuk 2, het tweede gedeelte, wordt over de val van Eli voorspeld. Er komt iemand bij Eli en zegt van, dit gaat er gebeuren, je zonen zullen omkomen en jouw nageslacht zal eigenlijk vernietigd worden om de zonde, om de fouten die daar gebeurd waren. Maar God maakt een nieuw begin met een nieuwe priester, een nieuwe richter, Samuel. We lezen, als we even teruggaan naar hoofdstuk 2, vers 18. Dus Samuel was door zijn moeder in de tempel gebracht en diende daar de Heer. En er staat in vers 18, Samuel diende voor het aangezicht van de Heer. Hij was een jongen, gekleed in een linnen priesterhemd. Het meest eenvoudige kledingstuk van een priester was een linnen hemd. En Samuel diende de Heere. En dan komen we bij hoofdstuk 3. Dat is wat de meesten van jullie waarschijnlijk heel goed kennen, ook uit de kinderbijbel, uit de verhalen misschien van de zonderschool, want dat spreekt heel erg aan. Een klein kind wat daar is en wat geroepen wordt door God. En als we dat lezen, Samuel wordt wakker omdat hij zijn naam hoort, maar hij denkt dat Eli hem roept. En dat gaat tot drie keer zo toe, want God was in die tijd, als we hoofdstuk 3 vers 1 erbij nemen, En Samuel en de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van God was schaars in die dagen en er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. God sprak op dat moment niet. Er waren bijna geen visioenen, of in ieder geval geen visioenen die in de openbaarheid kwamen. Door de situatie, door de zonde van het volk, van de priesters, had God zich een stukje teruggetrokken. Had hij zich omgekeerd van zijn volk? Absoluut niet. Want God handelt op de achtergrond wel. Hij zorgt dat daar een nieuwe priester komt. Dus Samuel als kleine jongen had de stem van God nooit gehoord. Hij kende God wel, want hij diende God. Maar had de stem van God nooit gehoord. En het is eigenlijk een beetje van, je loopt misschien op straat je hoort iemand iets zeggen in een taal die je niet verstaat. En je reageert daar dus ook niet op, want je hoort een vreemde taal, je hoort dat er iets gezegd wordt. Maar je hebt geen idee wat er gezegd wordt en of het überhaupt wel voor jou is. Dus je laat dat gaan. En zo moet je dat misschien ook een beetje voorstellen bij Samuel. Hij hoort iets en het enige wat hij kende was Eli, die op dat moment ook al een oude man was geworden en misschien wat hulpbehoevend. En hij denkt, oh, Eli heeft me nodig, ik ga erheen. En het duurt eigenlijk voor Eli ook 3 keer voordat Eli zich begint te realiseren. Ah, het zou wel eens God kunnen zijn die Samuel roept. Eli was er dus eigenlijk ook afgeleerd. Hij kon zich niet meer herinneren, de stem van God. De priester die al misschien een hele tijd niks meer van God had gehoord door de situatie. En misschien vergeten was hoe God sprak, hoe God riep. Maar uiteindelijk was het daar. En hij zegt van, tegen Samuel van, als je weer geroepen wordt, zeg dan, spreek Heer, uw dienstknecht hoort. En dat is wat Samuel doet. Samuel zegt van, ik ben uw dienstknecht en wilt u tot mij spreken? In het Oude Testament sprak God dus tot zijn volk door priesters, door richters, door profeten. Maar nu spreekt God rechtstreeks tot ons. God spreekt door zijn zoon, door zijn woord. Maar God wil ons tot ons spreken en kan rechtstreeks tot ons spreken. Door ons hart. Dat hart weer, dat geest, als die vernieuwd is door Jezus Christus. Als we dat beseffen, kan God rechtstreeks tot ons spreken. Dat lijkt zo van boven naar beneden. God spreekt tot ons. Hebben wij dan nog iets tegen God te zeggen? Ja, we kunnen net als Hanna ons hart uitstorten bij God. We kunnen onze emotie bij God brengen. De dingen die we moeilijk vinden, de dingen die we blij voor zijn. Want we spreken vaak, ja, God spreekt tot ons. Maar God heeft eigenlijk door Jezus Christus de weg geopend naar zijn hart toe. Want dat was afgesloten. De mensen konden het hart van God eigenlijk niet bereiken. En ik weet niet of u het beeld van de tabernakel voor uw geest kunt halen, waar er een ingang is. Dan het brandofferaltaar, het wasvat, het heilige en het heilige der heiligen. En het heilige der heiligen, waar het ark van het verbond stond, dat is waar het hart van God was, waar God woonde, waar de wolkolom, toen het volk door de woestijn trok, neerkwam op het heiligdom. En de gewone mensen kwamen niet verder dan het brandofferaltaar, waar ze naartoe moesten om de offers te brengen, zondoffer, maar ook dankoffers. En de priesters, die mochten daarachter, die mochten dienen in het, bij het wasvat, in het heilige. En de hoge priester was de enige die 1 keer per jaar, weet u op welke dag? Grote verzoendag, in het heilige der heiligen binnen mocht treden. 1 keer per jaar. Nu, dat gaat allemaal veel te ver om dat helemaal uit te leggen, maar door Jezus Christus, hè, zoals u weet, en misschien uit het Nieuwe Testament, toen Jezus stierf, scheurde het voorhangsel, wat het tussen het heilige en het heilige der heiligen ging, van boven naar beneden open. Jezus maakte de weg open naar het hart van God. Het vaderhart, we kunnen het vaderhart van God bereiken als we Jezus Christus als onze Heer, onze Redder hebben. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. Jezus heeft de weg geopend naar het vaderhart. En in deze geschiedenis, in 1 Samuel, kunnen we iets zien van Gods handelen met in de geschiedenis. Dat God, ondanks wat de mensen doen, ondanks dat ze afwijken, ondanks dat de priesters niet meer God kennen, toch God zijn plan doorgaat. En we hebben maar een heel klein stukje nu gezien, in een gewoon gezin, in een moeilijke situatie. Maar als we hier God zien handelen in de geschiedenis, is het ook zo hoopvol voor de dingen die hij belooft voor de toekomst. We hebben iets om naar uit te kijken. Een hemelse toekomst met hem in eeuwigheid. Want als God trouw is in het verleden, is hij ook trouw in de toekomst, in de dingen die nog moeten komen. En kunnen we ons misschien ook een beetje identificeren met de situatie waar Elkana en zijn vrouw in leefden, in de situatie in Israël op dat moment, in een vijandige wereld naar God toe, die God niet kent. En toch handelt God en gebruikt hij de elementen in de geschiedenis, ook negatieve dingen, om zijn plan stap voor stap te volvoeren. En Hanna, die haar hart uitstort bij God, ze gaat naar God toe. Ze gaat niet een rondje lopen, nee, ze gaat naar het heiligdom, of zover als ze mocht gaan. En stortte haar hart bij God uit. En nu denkt u van, ja, dat is een verhaal van 1000 jaren geleden. Is dat nu ook nog wel zo? Kan dat nog steeds? De BZ bestaat bijna 100 jaar, over ruim een jaar. En ter ere daarvan heeft iemand een boek over de geschiedenis geschreven van de zending. Er wordt ook een heel klein boekje gemaakt met 10 getuigenissen van mensen die door de geschiedenis van de zending bij de zending gewerkt hebben. En er zijn mensen uit het verleden bij. Zoals de oprichters van de zending, de Nortons, George en Dora Winston, die ook met de Nortons nog samengewerkt hebben, maar zij leven nog steeds, zij zijn nu in de 90. Maar ook werkers van nu. En in dat boekje, dat was ik aan het doorlezen, ik heb het voorrecht om het preview te lezen, en werd ik geraakt bij de voorbereiding van deze preek over mijn collega Hilde de Leebeek. Hilde die werkt in Brakel, in een gemeenteopbouwproject nu. Het was een gemeente stichtend, maar de gemeente is gegroeid en ze zijn daar bezig aan de gemeente verder op te bouwen. En zij schreef iets over haar leven, hoe zij Christus heeft leren kennen. Zij was opgegroeid in een Rooms-Katholiek gezin, een gezin wat iedere zaterdag naar de mis ging en ze werd als een goede Rooms-Katholiek opgevoed. Tot haar 12e jaar was ze een leuke, vrolijke meid, schreef zij. Maar toen ze in de puberteit kwam en ging nadenken en kwam ze eigenlijk in een depressie terecht. Haar omgeving probeerde haar te helpen, schreef ze. Maar ze zag eigenlijk geen uitweg meer. En in die tijd, schreef ze ook, ging ze iedere zaterdagavond wel naar de mis toe. En op een avond, schrijft ze, heeft ze het uitgeroepen naar God toe. Ook zonder woorden, schrijft ze, bij zichzelf, in haar hart. En daar roept ze uit, want niemand kon haar helpen. Haar familie wilde haar helpen, de psycholoog wilde haar helpen. Maar ze had het gevoel, ik ben alleen, niemand begrijpt mij. Ze kunnen me eigenlijk helemaal niet meer helpen. Ik ben ten einde raad. En ze riep uit in haar hart, God, er is niemand die mij kan helpen. Als er iemand is die mij kan helpen, dan moet u dat zijn. Maar waar bent u? Want ze had altijd wel in een God geloofd, maar een God die heel ver weg was. Maar God wil juist dichtbij zijn. En op dat moment is er iets in haar leven gebeurd dat God haar geholpen heeft. Haar leven, haar hart is binnengekomen. En ze ging beseffen wie Jezus was. Dat Jezus de weg naar God was. Dat God heel dicht bij haar gekomen is. En dat is haar bekering geworden. En ze wilde God gaan dienen. En ze dient God nog steeds in de zending. Jezus heeft de weg geopend naar het Vaderhart. Als u Jezus nog niet aangenomen heeft vanochtend, wil ik u vragen om daar dringend over na te denken. En te zeggen en te belijden dat Jezus die weg voor u ook geopend heeft. Misschien zit u ook in een situatie dat u zegt van ja, niemand kan mij helpen, wat moet ik nog doen? U kunt naar God toe. En misschien zegt u, ja, die weg is toch afgesloten? Nee, Jezus heeft juist die weg geopend. Jezus zegt, ik ben de deur. Een deur ga je doorheen. Kan je doorheen gaan. En stap je binnen in dat nieuwe leven. En is die weg naar Gods Vaderhart open. En mogen we met God spreken van hart tot hart. In de geschiedenis van Mozes staat dat Mozes eigenlijk heel dicht bij God was. Hij sprak van aangezicht tot aangezicht. Dat is nog steeds buiten ons. Maar God zegt nu tegen u, ik wil van hart tot hart met u spreken. U kunt u met uw hart bij mij komen. Met al uw problemen, ook al is de situatie moeilijk. Ook al is het dat u denkt, niemand kan mij meer helpen. God kunt u echt helpen. En God volvoert zijn plan, ook in deze geschiedenis, ook in deze tijd. God gaat door, want God heeft een belofte gedaan. Er komt een dag dat Jezus, die nu in de hemel is, terug zal komen. Zal herstel geven. Er wordt gesproken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En als God trouw was in de geschiedenis, is hij ook trouw in de toekomst. Want God is een God die almachtig is en onveranderlijk. Amen.